Hallo en welkom bij aflevering 166 van de Erhanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erhanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaring en expertise met jou. Ik coach bedrijven en ondernemers bij het formuleren van een winstoptimalisatiestrategie en de implementatie daarvan. Vandaag het gesprek met John Kiviet. John is een multi-ondernemer en directeur van Shareforce, de pionier in Nederland op het gebied van appontwikkeling. Met meer dan 25 jaar ervaring in marketing en technologie kent hij alle ins en outs van het vakgebied. Overigens, hij heeft nog een paar andere bedrijven, maar die komen in de podcast uitgebreid aan bod. Hij is betrokken geweest bij de ontwikkeling en lancering van meer dan 100 Nederlandse apps. Het was een super gaaf gesprek bij hem op het kantoor van Shareforce in Den Bosch. En John ken ik al wat langer, met name vanuit de online omgeving. We hebben elkaar niet zo heel vaak ontmoet. In het beginjaar van Twitter was het een enorm intense samenwerking. En nu, leuk om weer een keer bij hem te horen wat er zoal speelt als ondernemer. Zijn worstelingen, zijn kansen, de successen, maar ook waar hij vandaag mee worstelt om zijn bedrijf uit te breiden. Uiteraard hebben we het ook over zijn boek In de Hand van de Klant. Het boek wat gaat over het succesvol bouwen en lanceren en promoten van apps. Het was een super ontspannen gesprek en John was heel open in zijn activiteiten en acties en wins, maar ook in leermomenten. Veel plezier met de inzichten van John. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu, jouw online sales funnel expert, Erno Hanning.
Wil jij weten wat de 11 winstoptimalisatie elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis en voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimalisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit. winstoptimalisatieboekje.nl. Ik zit nu in Den Bosch, in het wonderschone Den Bosch, bij een pand waar meerdere bedrijven zitten. Maar ik zit hier over ondernemer John Kiviet.
Goedemiddag, Jano.
Hey, John. Goedemiddag is niet super handig. Want mensen luisteren hier s'avonds, middags, s'avonds.
Hallo, Erno.
John, we hebben al anderhalf uur zitten praten een beetje. Over ondernemen en dat soort dingen. En een aantal elementen die ga ik natuurlijk zo meteen meenemen in ons gesprek. Maar jij hebt hier, in ieder geval zit hier de mensen van twee bedrijven.
Ja, klopt.
Vertel eens.
Ik ben ooit bijna 25 jaar geleden de oprichter geweest van Multishope, online marktonderzoek. En dat doen we nog steeds. We hebben een paar activiteiten dat we eigenlijk een van de grootste consumentenpanels van Nederland hebben. Dat we software hebben om zelf marktonderzoek uit te voeren. En sinds kort ook dat via de mobiel doen. Ja, je kunt je moeilijk voorstellen, maar nog steeds heel veel van het onderzoek in Nederland gaat via het web. Wij proberen dat ook met location-based marktonderzoek. Dus met onderzoek waarin we consumenten volgen via een app. En ik heb sinds 2009, nu bijna 10 jaar, Shareforce, een appontwikkelingsbedrijf, wat eigenlijk toch wel een spin-off is. We hadden bij Multishope ooit de uitdaging dat we heel veel goede techneuten, IT'ers, ontwikkelaars zochten. En daar is eigenlijk Shareforce ooit uit voortgekomen. Maar daar zijn we sinds 2009 gespecialiseerd in het bouwen van Android en iOS apps. Eigenlijk twee hele verschillende takken van sport. Wat ze overeenkomstig hebben is dat het iets met techniek te maken heeft, met online techniek en iets met marketing toch ook wel.
Ja. Want ik ken elkaar via online al vrij lang.
Ja, via social denk ik.
Ja, voor mij was Twitter wel een van de eerste kanalen waar we goed in contact waren. En je werkt altijd als besnijpend van marketing en techniek.
Altijd, ja.
Ik ben hier nu bij omdat ik je zag, je had een boek en ik vond je natuurlijk altijd een bijzonder ondernemer met je twee bedrijven en die mensen die voor je werken.
Maar nu, het boek is wel een mooie aanleiding om gelijk in te spreken. Ja. En daar gaan we straks over praten. Mm-hmm. De app, even kijken, hoe heet het weer? In de hand van de klant.
Dat in de hand van de klant, dat klopt.
Dat is de titel van het boek. Daar gaan we zo meteen verder over hebben. Jij bent nu... Hoe lang ben je ondernemer?
Bijna 25 jaar. 1 december 1993 was het. Dus en dat was binnenkort een feestje.
Dat was de start van Multiscope. Ja. Maar daarvoor heb je ook al een bedrijf gehad.
Nee. Ik ben er echt...
Imatic Interactive?
Dat zat er tussenin.
Dat zat er tussenin. Heb ik daar niet helemaal gezien? Nee, ik dacht dat eerder was.
Dat zat, even denken, dat was in de vroege fase van het web, 1999 zo'n beetje, tot aan 2005, denk ik. En daar is een hele mooie innovatie eigenlijk weer uit voortkomen. Daar waren wij gewoon een web development partij, wat ook veel in de open source deed. Maar uiteindelijk verdienen we daar toch het meeste geld met het bouwen van onderzoekssoftware. En dat was toen niet logisch om twee aparte bedrijven daarvoor te hebben. Multiscope en Imatic, zeg maar. Dus die hebben we uiteindelijk eigenlijk samengevoegd, opgedoekt. En dat is opgegaan in Multiscope destijds ook wel. Heeft wel wat aandelen heen en weer gegaan moeten van mensen die hadden natuurlijk. Maar dat is eigenlijk opgegaan in Multiscope. En ik heb nog wel een ander bedrijf ooit gehad, internationaal marktonderzoekbedrijf, maar dat heeft het niet gered. Dus we hebben met andere partijen op Europese schaal proberen de markt te veroveren in de wereld van panels. Maar daar zijn we even denken ondertussen een jaar of 5 geleden mee gestopt. Dus die slag hebben we verloren in het buitenland.
Ja, Nederland is ook interessant.
Ja, dus genoeg te doen, zeker. Ja, precies. Absoluut, ja.
Je hebt een HAO gedaan hiervoor.
Ja.
En ben je gelijk vanuit de HAO ondernemer geworden?
Ik zeg altijd, ik ben er trots op om nooit voor een baas tussen haakjes gewerkt te hebben. Dus ik was eigenlijk al met het bedrijf bezig in mijn laatste jaar van mijn afstuderen. En daardoor zakte ik ook bijna destijds voor mijn afstudeerscriptie. Want ik was al te druk met ondernemen. Dus ik heb het echt... Achteraf de hard way moeten leren. Als ik dat opnieuw zou moeten doen, dan had ik toch een jaar of 5, 6 gewacht na mijn opleiding, denk ik. Want ik begon destijds en ik dacht dat ik alles wist. Want HAO, commerciële economie, er werd verteld dat je directeur bij Shell en Unilever kon worden destijds. En dan kom je in de praktijk en dan kun je 3/4 van je opleiding eigenlijk weggooien. Je kunt aan de bak, want je hebt geen geld als student. Dus je hebt geen klanten, geen geld, geen kennis. En ja, je kunt de boer op, zeg maar. Dat heeft denk ik van 93 tot 96 zo'n beetje... zijn een beetje de pioniersjaren. Ervaring opdoen, de eerste klanten scoren. En in 1996 liep ik toen destijds bij Multiscope. Eigenlijk al in 1994 mijn eerste klant... Een van de eerste klanten destijds deed iets met internet. En dat was destijds nog niet bekend. 1996 was een beetje het doorbraak van internet destijds. En dat heeft mij als ondernemer wel gevormd, zeg maar, dat ik daar al vroeg tegen aanliep. Dat ontzettend interessant vond en daarmee ook heb door kunnen ondernemen. En vroeg met internet en alle activiteit die daar omheen zat betrokken raakte. En dat heeft eigenlijk de eerste groeistuipen van Multiscope destijds wel betekent ook.
Je zei 3/4 van je kennis kon je weggooien.
Ja, absoluut.
Welk kwart kon je wel gebruiken dan?
Sommige theoretische zaken, hoe dat je marketing doet en wat je nodig hebt. Maar ook een bepaald denkniveau, denk ik. Dat kon je nog wel gebruiken. Maar wat je niet leert is mensenkennis, is hoe je echt een klant overtuigt, hoe je echt innoveert. Bijvoorbeeld, we hadden het net al even over in het voorgesprek, innovatie is natuurlijk belangrijk om te groeien en om te kunnen blijven ondernemen, zeg maar. Die leer je daar niet. En je leert ook niet omgaan met tegenslagen die je als ondernemer onderweg tegenkomt en met de energie die je nodig is om toch door te ondernemen. En eigenlijk kom je erachter dat je heel erg weinig weet. En dat is best confronterend, vond ik dat.
Ja, maar goed, ik ben wel gestart vanuit mijn hbo-studie naar een bedrijfsleven.
Ja.
En dat was dezelfde conclusie, okay, hoor. Dus dat was niet zoveel anders, dat scheelde. Maar goed, het voordeel is natuurlijk dat je op kosten van een ander dan kennis kunt vergaren. Dat is dan het voordeel.
Ja, ik kan me destijds in 1994 nog omzetmaanden voorstellen van omgerekend nu 250 euro. Dus dat... Ja, als je toch al op jezelf woont en een vrouw hebt, zeg maar, dan zijn dat pittige tijden, zeg maar.
Wanneer kreeg je je eerste klant dan? Kan je dat nog herinneren?
Dat was eigenlijk al, die had ik al vanaf het begin, want het bedrijf waar wij afstudeerden was onze eerste opdrachtgever. En toen hebben we daar denk ik een halfjaartje op gedraaid. En toen, ik ben destijds gestart met een vennoot, maar die kwam er na een jaar achter dat hij toch niet echt ondernemer was. En eigenlijk op het moment dat hij vertrok, hadden we al wel wat omzet wat voldoende was voor één salaris, maar niet voor twee. En dat was ook misschien zo'n ding wat moest gebeuren. En toen had ik voldoende om door te gaan. En vrij snel daarna kwamen toch ook wel via het netwerk en via mensen die ik kende de volgende klanten, zeg maar. Dat was eerst van lokaal hier in Den Bosch een koffiebrander, Arcus. Misschien luistert hij nog wel eens mee, Kees. Ik zie hem nog wel eens. En via dat netwerk kreeg je weer twee, drie andere klanten. En zo begon dat balletje uiteindelijk te rollen. En dat was in het begin nog klein werk allemaal. Dat was, waren kleine onderzoekjes, zeg maar, voor die partij. Maar die vertrouwde je als ondernemer en als mens. En daar groeide je op door. En uiteindelijk op de innovatie, dat was de volgende stap.
Wanneer had je het gevoel dat het bedrijf echt liep?
Oh, dat was, even kijken, 96 het web, dat was dus 3 jaar na de opstart in 1999. Toen wat jij aanhaalde, begonnen we naast Multischoop Imatic Interactive. Toen zaten we natuurlijk een paar jaar voor die enorme explosie van dotcom geld die er was, zeg maar. Toen leek het aan alle kanten goed te gaan. Deden we al een paar andere dingen bij Multischoop, zoals de bereikcijfers voor het web. Dat was een goede zet, er was veel behoefte aan. Het was allemaal nog wel heel erg pril, maar toen had ik echt het idee, toen namen wij mensen aan alleen omdat we wisten dat we groeiden. We wisten alleen nog niet wat we ermee moesten, zeg maar. En daar investeerden we destijds vooruit, twee bedrijven tegelijkertijd en twee bedrijven mensen. We zaten in een bedrijfsverzamelgebouw en op een gegeven moment vonden we dat we niet alleen een ruimte, twee ruimtes, maar de hele gang moesten bezitten in kantoren. En de helft stond er nog van leeg destijds. Maar we namen het er maar bij, dus toen ging het echt goed. Dat waren hectische jaren ook wel, met eigenlijk een groei die iets te snel ging destijds ook.
Als je nu naar die groei terugkijkt en als je kijkt hoe het nu voor staat, want je hebt ook nu weer twee bedrijven.
Mm-hmm.
En het zijn natuurlijk best wel, ik ben heel erg van de hyperspecialisatie, dus
probeer
op één onderwerp te concentreren. En jij hebt bewust gekozen om een onderwerp in een bedrijf om te brengen. Dus één onderwerp is één bedrijf, ander. Er zijn heel veel ondernemers die dat niet doen. Die hebben gewoon verschillende producten in hetzelfde bedrijf en bedienen daar heel verschillende markten mee en verschillende klanten.
Mm-hmm.
Waarom heb jij bewust wel gekozen om twee verschillende bedrijven op te zetten?
Oh, ik heb altijd denk ik, ik weet niet of het een bewuste keuze is, zeg maar. Het is misschien ook mijn voorkeur als ondernemer om hele andere dingen te kunnen doen. En het is natuurlijk, Multischoop was op een gegeven moment en is een volwassener, stabieler bedrijf geworden. Wat mij eigenlijk als ondernemer de ruimte bood om andere dingen te gaan doen. En ik heb er altijd wel misschien juist te veel dingen naast elkaar gedaan, zeg maar. Omdat ik als het eenmaal lekker liep, dan was ik misschien ook wel verveeld achteraf. Dan wilde ik gewoon weer nieuwe dingen proberen. Dus of het een bewuste keuze is, dat denk ik niet. Dat is gewoon zo gebeurd. En met Shareforce, dat is weer een hele andere stap. Maar dat komt misschien ook weer voort uit hoe je als ondernemer of als persoon in elkaar zit. Ik heb altijd, ik zeg altijd twee hersenhelften. Aan de ene kant zit de commerciële en de marketeer. En aan de andere kant zit de IT'er en de nerd. En dat heeft mijn interesse, dus dat zorgt ook vaak waar ik dan instap of waar ik in geloof of waar ik in wil ondernemen.
En nu zitten in één pand. En daar zitten beide bedrijven in. En we zitten op de verdieping van het pand.
Ja.
En alle mensen zitten elkaar. Maar zitten mensen wel? Zit één persoon in twee bedrijven bijvoorbeeld?
Nee, helemaal niet. Het zijn gescheiden entiteiten. Ze delen alleen de kantoorruimte, zeg maar. Je zou het eigenlijk kunnen zien als we hebben een coworking space waar we een open werkvloer hebben en waar de administratie alleen gedeeld wordt, volgens mij.
En de directeur?
En de office management. Maar verder zitten er gewoon in beide bedrijven specialisten. Dus de ene sales guy werkt niet voor het andere bedrijf. En de ene IT'er werkt wel voor het andere en of werkt wel voor het andere, maar dan wel op factuurbasis. Dus als we er worden gewoon als we diensten bij elkaar inkopen ook gewoon facturen gestuurd als dat nodig is. Dus ze hebben niet allemaal een dubbele pet op. Nee, zeker niet. Het, is ook, het zijn ook twee absoluut verschillende bloedgroepen. Mm-hmm. Het enige wat ze overeenkomstig hebben, een marktonderzoeker en een programmeur in een ontwikkelbedrijf, is dat ze allemaal van nullen en één houden. Zeg. Nulletjes en eentjes zijn rationele mensen.
Ja, en dat heb jij dan ook, maar toch minder dan hun, want je hebt ook nog een heel eigen marketingkant.
Ja, ik denk dat de creatieve kant bij mij als ondernemer heel belangrijk is, zeg maar. Om nieuwe dingen te verzinnen, de innovaties te kunnen doen. Dat is hetgeen waar ik, als ik te veel moet managen, ook, dan zit dat wel eens in de weg van de creatieve kant, zeg maar. En die creatieve kant, die moet er altijd wel in zitten. Daar word ik echt gelukkig van als dat kan. Nieuwe dingen, nieuwe ideeën, nieuwe initiatieven. Proberen het gat in de markt weer te vinden.
Wat waren jouw grootste innovaties de afgelopen 25 jaar?
Ik denk... vanaf het allereerste begin 1996 met Multiscope alleen online marktonderzoek doen. Sneller, slimmer, goedkoper dan voorheen op straat onderzoek uit te voeren. Daarna de website bereiksmetingen. We hadden al kijk- en luistercijfers in Nederland, maar voor het web bestond dat nog niet. Daar waren wij de eerste in Nederland in. En wereldwijd waren toen 2 of 3 partijen die dat deden. Daar hebben we echt 10, 15 goede jaren in gehad ook. Goed opgedraaid ook. In een hele vroege fase ook software as a service met Socrates, de onderzoekssoftware van Multiscope. Een hele goede zet geweest, internationaal ook goed meegedraaid en nog steeds een belangrijke business bij ons. Consumentenpanels, dus echt investeren in het opbouwen van grootschalige geprofileerde panels, dat je snel mensen om hun mening kunt vragen. Ook weer een vorm van sneller kunnen schakelen, zeg maar. Niet meer als onderzoeksbureau alleen maar dikke rapporten uitgeven, maar gewoon snel een mening peilen. Ik zeg altijd, wij kunnen hier nu samen op een knop drukken en morgen hebben we de antwoorden die je hebt. En ik denk bij Shareforce, waar we het eerste jaar dat we starten, eigenlijk gewoon een traditionele softwareontwikkelclub. Tot het moment dat Steve Jobs in één keer onstage stond met de eerste iPhone. En toen dachten wij, of toen kregen we ook heel veel telefoontjes van klanten van, kunnen jullie ook apps ontwikkelen? Dat konden we toen nog niet, maar toen zijn we eigenlijk in de strategie bliksemsnel geschakeld dat we dat wel zijn gaan doen. Dus eigenlijk samenvattend... de beste innovaties waren degene waarbij ik er snel bij was in de markt. Dus eigenlijk in de eerste jaren van een belangrijke ontwikkeling. Of het nu het web was of mobile, daar snel bij zijn. Een soort first mover advantage, denk ik. Dat het belangrijkste kernmerk is hoe dat je een bedrijf kunt bouwen en hoe dat je kunt groeien ook.
Mm-hmm. En we hadden het net al over in het voorgesprek. Tegenover de groei staan ook momenten dat het wat minder gaat.
Ja, absoluut.
Wat waren nou je meest lastige jaren en vooral waarom?
Als je kijkt naar Multiscope, ik denk dat wij ik zou even de exacte datum op moeten zoeken, maar volgens mij was het ergens in 2002, 2003 dat wij financieel echt aan het infuus lagen. Dat was net in de jaren wat ik vertelde net, dat we mensen aannamen op de groei, dat alles goed ging en... dat er eigenlijk alleen maar groei mogelijk leek. Maar toen hoorde je ook al wel verhaal dat het eigenlijk niet gekker kon worden met het web. En dat het een overspannen markt was en dat er dom geld uitgedeeld werd. Nou, we hadden in ons klantenbestand denk ik 30-40% dotcom-achtige klanten. En die markt explodeerde en... Ik weet nog dat wij de ene maand champagne dronken omdat we een topmaand hadden achter de rug. En dat daar een half jaar later nog de helft van over was ongeveer. Dus dat ging toen zo snel, dat was bijna niet op tegen te saneren. Toen hebben we echt wel een hele moeilijke periode gehad. Een jaar lang op het rand van faillissement geleefd, denk ik. Nou, toen keerde die markt toch ook wel weer snel om, want toen bleek toch wel dat het web een blijvertje was. Wij maakten wat goede keuzes. Ik kreeg er een hele slimme zakenpartner bij in die tijd. En in 5 jaar tijd, of nou, eigenlijk die financiële situatie bogen we toen in 1-2 jaar al wel vrij snel om. En vijf jaar later draaiden we weer echt hele fatsoenlijke rendementen en omzetten, zeg maar. Dus dat was een moeilijk moment. En ik denk, we zijn bij Sherforce ooit gestart met onze ontwikkelafdeling. Hadden we een volwaardig dochterbedrijf in Iași, Roemenië. Daar hebben we tussen 2008, 2009 en 2013, als ik het goed heb, gezeten. We zaten daar omdat we in Nederland geen goede IT-ontwikkelaars meer konden vinden. We gingen naar Roemenië en daar konden we er meer dan voldoende vinden. Maar we hadden daar na 3 of 4 jaar eigenlijk ook hetzelfde probleem. De landen in die mooie stad waar wij zaten destijds, ook bedrijven zoals Amazon, Microsoft en die waren iets kundiger in het wegkapen van ons personeel dan wij dat van hun. Dus daar hadden we eigenlijk dezelfde druk op de markt. En dan hebben we langzaamaan die activiteit af moeten bouwen daar. En dan zijn we in Nederland en alweer doorgestart met een jonge club mensen. En ik kan me herinneren dat toch ook wel een moment van een traantje was in het ondernemersleven van mij. Dat we daar de vestiging hebben moeten sluiten. Ik heb een goede vriend aan overgehouden. Nog steeds daar contact mee. Maar het is dat voelde toen al 5 jaar werk weggooien. Die je erin had zitten, inderdaad.
Ja. Yeah. Want je noemt het weggooien, maar wat heb je ervan geleerd?
Ja, dat is een goeie.
Laat antwoord, wat was de belangrijkste les die je hebt meegenomen?
Dat, laten we zeggen, dat het moeilijk is om arbeid te verplaatsen. Dat het moeilijk is om, als je niet in een hecht team... ik heb er uit geleerd dat... slagen in het ondernemersleven, dat daarvoor een hechte samenwerking voor nodig is, denk ik. En ik merkte destijds, als ik niet in Den Bosch zat, maar bij mijn team in Roemenië was, dat we echt elkaar begrepen. En dan had ik weer wat minder goede samenwerking met de mensen die dan in Nederland zaten, zeg maar. Zat je weer in Nederland, dan had je hetzelfde met de mensen op afstand, zeg maar. Ik denk dat er niks zo sterk is als een intensief gesprek, een goed idee verzinnen. Zit je toch vaak met een aantal mensen bij elkaar en dan wordt er gepraat en dan komt daar iets uit bijvoorbeeld. De aanleiding dat jij hier bent, bijvoorbeeld het boek wat ik geschreven heb, was een ideetje toen 2 of 3 mensen in de ruimte aan het praten waren van... hoe moeilijk het toch is om met app succesvol te zijn. En toen riep iemand van, misschien moet je daar een boek over schrijven, want je weet er ondertussen iets van. En ook later, toen we de boektitel gingen verzinnen, was dat ook weer een gevolg van een brainstorm met meerdere mensen waar iets uitkomt. En eigenlijk heb ik geleerd dat voor creativiteit en voor efficiëntie, dat je toch wel intensief met mensen samen moet werken. Dat zie je ook in innovatieteams bijvoorbeeld, dat het beter werkt om in een klein hecht team snel te schakelen dan in hele grote logge organisaties. En ja, de kleine speedboot werkt gewoon beter dan de grote olietanker.
Ja, en, een andere auteur mijn boek na te vragen.
Nou, ik benoem het ook omdat in een van de interviews die in mijn boek over succesvol zijn met apps, wordt het ook benoemd door iemand die bij ING appafdeling leidt. Ja. En die zegt letterlijk dat zij de ruimte hebben gekregen om als een speedboot om de olietanker ING heen te varen. Ik vond dat wel een mooie vergelijking inderdaad.
Ja. Menno Lanting, want zeggen we. Je hebt
dat stout weer van speedboot en tankers, of hoe heet het.
Ja. Ja. Hey, en als je nu kijkt, wat is op dit moment je grootste uitdaging?
Grootste uitdaging zonder twijfel is jonge talentvolle mensen vinden en ze ook behouden, zeg maar. Ik denk, ondanks dat wij zowel met Multiscope, het onderzoeksbedrijf, als Sherforce, het appontwikkelbedrijf, in toch wel volwassen markten terecht te komen, zelfs in appontwikkeling, zijn de omzetkansen groter dan dat we ze eigenlijk weg kunnen werken. We moeten regelmatig uitdagingen laten liggen of in de toekomst zetten. Het vasthouden en het blijvend motiveren van jonge talentvolle mensen is denk ik nummer 1 op mijn agenda. Ja, absoluut.
En als je bent natuurlijk gewoon op een dag hard aan het werk met je bedrijf, die mensen. Wat doe jij om dat achter te laten, om dat voor een moment te vergeten?
Dat is wel een persoonlijke uitdaging voor mijzelf. Ik heb om, laten we zeggen, de dagelijkse sores en stress los te laten. Altijd heel veel gesport in het verleden, veel hard gelopen. Ik merkte dat ik daar misschien net iets te fanatiek in was. Dus ik ging ook daar weer iets te hard in, om het zo maar te zeggen. Tegenwoordig nog wel sporten, maar dan iets anders. Ik kickbox tegenwoordig. En met tijd en wijle, met onderbrekingen, meditatie helpt daarin om even die 20 minuten dagelijkse rust te krijgen. Maar daar ben ik soms ook weer te ongeduldig voor. Daarnaast een gezond familie- en gezinsleven, dat helpt wel om je met twee voeten op de grond te houden ook.
Ja, want ik volg je op Twitter en ook daarmee op Instagram. Mm-hmm. En over daar kijkt Jay Kiewit is het overal waar je te vinden bent.
Ja.
En daarin zie ik ook je sport, je kickbox, niet alleen zelf, maar ook je gezin gaat mee. Misschien niet iedereen, maar wel een deel van je gezin gaat mee. En ook je eetpatronen zie ik ook dat je daarmee mee speelt.
Ja, oké, gezond eten is belangrijk. Ja, ja. Ja, dat is al dat is een uitdaging al sinds ik... Misschien al die nadeel van een 25-jarige ondernemerscarrière is dat stress toch altijd wel een component is, zeg maar. Ja, wat kun je daar als tegenpool tegenover zetten? Dan kun je hele ongezonde dingen gaan doen. Maar ik heb wel geleerd om een gezonder eetpatroon. Ik heb zo'n beetje ieder dieet of iedere levensstijl die er is, denk ik, in Nederland al wel eens geprobeerd. Meest recente keto levensstijl, dat bevalt goed. Ik ben in ieder geval, denk ik, ten opzichte van mijn top qua kilo's 15 tot 20 kilo lichter dan ooit geweest, zeg maar. Dat maakt je mentaal ook wel wat fitter, dus maar dat gaat in golven, zeg maar. Dat gaat in dat is een soort van balans of onbalans. Soms wint de gezonde levensstijl, soms de ongezonde levensstijl, zeg maar. En maar het zet, dat helpt wel om het wat te temporiseren, zeg maar.
En keto, dat staat voor dat je werkt in een laag koolhydraat en hoog vetgehalte over het algemeen. En dat je veel aan vetverbranding doet.
Ja.
En dat dat is beter ook voor je brein, want je brein presteert beter als je vetverbranding doet. En het is beter voor je lichaam. Ik heb daar zelf ook mee gepresenteerd, hoor je, mijn ervaringen. Dus
ik hoef niet uit te leggen wat het is.
Nee, maar voor als jij luistert naar deze podcast, is het handig dat je een beetje weet wat keto is. Dus als je geïnteresseerd bent, zoek het eens op. Het is een super interessante manier van leven, zeg maar.
Dat je lichaam niet meer op suikers en koolhydraten loopt, maar op vetten. En dat klinkt heel tegenstrijdig, maar daardoor ga je ook meer vet verbranden.
Uiteraard heb je dan wel koolhydraten nodig, maar gewoon veel minder dan de meeste mensen eten. Op dit moment ben ik heel bewust aan het nadenken over hoe ik zou kunnen stoppen met dierlijke producten.
Mm-hmm.
En daar ben ik mee aan het onderzoeken. En dat is wel lastig te combineren met keto, want ja, er zitten natuurlijk heel veel dierlijke producten in, want je moet veel vet eten.
Ja.
Dus ik heb dat keto wat losgelaten, omdat ik nadenk, wat betekent dierlijke eten voor ons, voor de maatschappij? En dat heeft nogal een effect namelijk. Maar goed, daar gaan we het nu niet
over
hebben.
Daar heb ik veel discussie over inderdaad met mensen die niet in die keto-levensstijl...
Snap ik. Ja. Nee, maar goed, ik heb dat echt heel veel onderzocht en ook wel waar komt het vandaan. En ik snap dat helemaal en ik sta daar ook wel achter. Dus niet dat ik niet keto goed vind, maar nu ik meer denk over wat betekent de hoeveelheid vlees en vis eten en
dat
soort dingen.
Dat we dat niet op kunnen brengen als wereld.
Dat is een ander issue. En die is, denk ik, belangrijker dan mijn gezonde levensstijl. Ja. Dus nou goed, daar zullen we het niet over hebben. Je hebt ook nog een event, en dat wil ik zeker noemen. Voor als je in de marketing en ondernemen geïnteresseerd bent, dan is dit jaar is het Lustrum, je organiseert het 10e keer.
Nee, vijfde keer.
Vijfde keer? Jeetje. Ja. Heb je het een paar jaar niet gedaan of zo?
Nee, het is het meest onregelmatige evenement wat er is.
Dat is
er zit altijd. Soms zit er één jaar tussen, soms twee jaar, soms drie jaar.
Oh, zo zit het. Daarom varieert. Zit het zo.
Ja, okay, dus het is de vijfde keer.
Het is een Lustrum dus.
Ja.
Marketing pioniers.
Pioniers zeggen we zelf.
Toch wel? Ja. En dat vindt nu in november plaats. 15 november 2018. Dus als je hier van wilt, dus ga je naar marketingpioniers.nl. Of marketingpioniers. En jij spreekt daar ook?
Ja, ik mag in een bijzaaltje spreken.
Nee, doe niet zo.
Ik sta nog niet eens om main stage dit jaar. We hebben echt hele goede sprekers aan het...
Wat is volgens jou de meest interessante presentatie waarom mensen naar het event moeten komen?
Dat is gewoon niet te beantwoorden, want dat weet je pas na het evenement. En ik weet, ieder jaar heb ik ook een paar persoonlijke favorieten.
Maar wat is jouw favoriet op dit moment?
Nou, ik ben heel erg benieuwd naar het Nederlandse verhaal van Swapfiets. Hoe dat zij hun... Ik vind het een heel mooi herkenbaar marketingding, die blauwe voorband aan die fiets. En hoe dat zij internationaal groeien. We hebben veel geïnvesteerd om Jonah Berger naar Nederland te halen. Amerikaanse keynote, die eigenlijk zijn leer is een beetje van welke dingen slaan. Wat is er nu nodig om een idee echt te laten groeien of aan te laten slaan, zeg maar. Zit ook een beetje in de wereld van de gedragsbeïnvloeding. Ik zeg altijd, het is een soort kleine Cialdini-achtige. Hij heeft twee hele mooie Amerikaanse bestsellers ook geschreven. Die eigenlijk ook die leer onderschrijven. En ik heb daar echt wel... ik hoop daar zelf ook veel uit te leren. En ik denk dat het publiek daar ook...
Wat zijn de titels van je boeken?
Dat is een goeie.
Zoek we op. En dus
ik heb ze nog niet eens paraat.
Zetten we in de show notes, dat maakt niet uit. Ja. Dan gaan we in de show notes hebben. Dan kunnen mensen kijken of ze het interessant om te lezen. Waarom organiseer je dit event?
Nou, we zijn het ooit begonnen, de titel zegt het al, om eigenlijk mensen te eren die pionieren in het leven. We bestonden destijds bij de eerste versie van Marketing Pioneers als Multishope, denk ik, inderdaad 15 jaar. Toen dachten wij, we kunnen een feestje geven voor onze klanten, maar we doen liever iets in de inhoud, in de kennis ook. En toen hebben we eigenlijk dat woord pionieren ook verzonnen en marketing, wat toch onze thuishaven is. En toen zijn we op zoek gegaan in die wereld. Waren er destijds al heel veel evenementen waar je ook leuke dingen kon zien. Maar wij zaten eigenlijk een fase daarvoor, zeg maar. Niet alles wat al heel erg groot was, maar we probeerden eigenlijk op te pikken wat nog jong was, wat nog innovatief was, wat nog moest groeien. En eigenlijk zijn we continu met een loop aan het speuren naar iets wat nog onder de radar zit. Bijvoorbeeld 5 jaar geleden hadden we Van Moof fietsen on stage. Dat was toen nog een stuk kleiner en dat is nu een bekendheid in de wereld. Maar ja, zeker als je in Amsterdam rondloopt, dan kun je die fietsen echt niet meer ontwijken, zeg maar. We proberen ook... jonge talenten te ontdekken daar. We hebben een soort van prijs daar binnen, de Pioneer Pitches en de EDA Award, Erik Dries Award. Die delen we uit aan vijf, of dat is een soort contest tussen 5 jonge beloftevolle pioniers die dus een plek on stage krijgen. Je kunt er overigens nog voor inschrijven. Doe dat zeker als je een goed idee, concept of bedrijf hebt. Inschrijven loopt nog tot 1 oktober. Die mensen houden een pitch op Marketing Pioneers. Het publiek en de jury pikt daar een winnaar uit. En dat kan een stimulans zijn bijvoorbeeld. Ook weer even teruggrijpend. 5 jaar geleden won WeFilm bij ons de Pioneer Award. Dat is daarna een vrij substantieel bedrijf geworden. Ik geloof dat er ondertussen 50 plus mensen werken. Wow. We hadden toen Wayne Parker Kent on stage. Die hebben nu toch een aantal hele mooie online titels. En... hebben zich ook gelukkig weer als partner verbonden dit jaar aan het evenement. En dat zijn ontdekkingen waar we trots op zijn. Dus
die hebben ook een podcast.
Sorry?
Die hebben ook een podcast.
Ja, hele goede. Ja, klopt.
Hoeveel mensen komen gemiddeld op dat event?
We mikken dit jaar weer de maximale capaciteit in de zaal is 350 mensen. Dus we hebben de laatste edities iedere keer zo 300-350 gasten die... op uitnodiging van onze partners, de mede-participanten, degene die het mee organiseren en financieren, worden die uitgenodigd. En we hebben eigenlijk 1/10, 1/15 is vrije kaartverkoop.
Okay.
Dus 350 beslissers, voornamelijk in marketing, commercie. Dus we hebben publiek in de zaal is ongeveer 50% commercieel directeur, marketing directeur, wat van directie en management ongeveer 25%. En ik denk 25% zal verdeeld zijn over de marketing communicatieafdeling, mensen die daar werkzaam zijn, zeg maar. allemaal beslissers die een soort verwen- en kennisdag krijgen. Daar van hun, de partijen waar ze op uitnodiging van zijn.
Ja, en die vindt het nog steeds leuk om te organiseren, want het is, je doet het nu voor de vijfde keer dus.
Ja, daar kan ik zeker heel veel creativiteit in kwijt. Daar leer je heel veel leuke nieuwe mensen door kennen. Dat is zeker een belangrijke drijfveer. Het organiseren van events is helaas wel enorm tijdsintensief. Ja, dus ook vanochtend zaten we weer de hele ochtend met een team van 6 mensen die daaraan verbonden zijn. Weer te zorgen dat alles in goede banen komt. Het geeft enorm veel energie, maar het vreet, laten we zeggen, in de laatste 3-4 weken kost het je ook veel energie.
Dan want werken dan mensen uit je eigen bedrijf daarin mee?
Ja, een aantal. Die hebben allemaal een rol, maar ook mensen die in het verleden aan het evenement deelgenomen hebben of die erbij betrokken zijn geweest of die bijvoorbeeld in het verleden wel voor ons werkten, maar nu iets anders zijn gaan doen, maar nog wel aan dat evenement verbonden zijn, zeg maar. Dus ja, we zeggen dat altijd, dat zijn onze pioneers van het eerste uur, zeg maar. Die bellen dan in tijdens zo'n vergadering of die komen ze een keer aanwaaien of die dragen weer hun contacten of hun kennis aan. Dus we zijn meer bezig met dat een soort van beweging te maken, dat het niet van een paar mensen in mijn bedrijf afhankelijk is. Ja. Ook wat breder te trekken dus.
Ja, ja. Hey, ik ga langzaam naar de apps toe om te kijken waar je nu bent met je bedrijf. Hè? Want je hebt ondertussen bijna 100 of meer dan 100 apps gebouwd met je bedrijf in 10 jaar. Wat is de meest succesvolle app die je gebouwd hebt?
En ik denk dat de meest succesvolle, dat is een beetje hoe dat je het meet, zeg maar. Als je puur kijkt naar downloads, dan zul je hem heden ten dagen nog niet eens in de App Store aantreffen. Want dat is denk ik qua downloads Smulweb geweest. En als ik het goed heb, zijn die ondertussen een week of 6 tot 8 geleden verkocht aan Jumbo. Dat was een van de apps die wij al heel vroeg in de App Store hadden. En die 2 miljoen downloads denk ik had in die early days of mobile. Uiteindelijk hebben die besloten om die app niet meer in de App Store te hebben. Dus daarom zullen we die ook niet terugvinden. Maar dat was wel is sowieso als bedrijf nog echt een succesnummer. En ik denk ook qua downloads denk ik niet dat we er één gehad hebben die overtreft heeft.
Waarom zit het niet meer in de App Store?
Dat zou ik zelf niet kunnen zeggen. Misschien had dat ermee te maken dat de app ondertussen wat verouderd was en dat ze al wisten dat het samen ging. En je hebt natuurlijk als je overgenomen wordt wellicht een ander belang daarbij.
Ja, oké. Ik dacht misschien dat er een bewuste reden gekozen was.
Nee, we hebben hem de laatste 2-3 jaar ook niet meer onder onze hoede gehad. We hebben daar nog wel een internationaal spin-off van gebouwd. Die heet eCook. Daar zijn we nog in de beginjaren bij betrokken geweest. Een soort Netflix voor kookboeken. En dat was eigenlijk de internationale variant. Misschien, het was niet hetzelfde bedrijf. Wel dezelfde deel, dezelfde eigenaar. Dus wellicht dat het daar ook mee te maken had. Maar dat zou ik, ik kan niet in de hoofden van mensen daar kijken.
Nee, ik dacht misschien is er een bepaalde reden voor.
Als je puur kijkt naar downloads. We hebben ook de appwereld is wat dat betreft ook wel wat veranderd van consumenten-apps naar wat meer business-apps of functionele apps, zeg maar. En daar zijn ook steeds meer apps bij die in organisaties dingen oplossen of die dingen efficiënter maken. En daar zijn andere grootheden, zoals het geld wat ermee verdiend wordt of wat er indirect mee bespaard wordt, zijn ook belangrijk. We bouwen bijvoorbeeld de app van Schiphol Parking, Schiphol Valet Parking. En daar worden per jaar, ik denk, 100.000 plus auto's mee geparkeerd en in de juiste parkeervolgorde neergezet, zeg maar. Dat is minder sexy, zeg maar. Maar lost wel een ruimteprobleem op.
Maar zijn er ook apps die verkocht worden? Zeg maar, die je moet kopen in de App Store, zeg maar. Dus financieel succesvol apps die dus geld opleveren, bedoel ik dan?
Ja, we hebben een van onze opdrachtgevers is bijvoorbeeld Mo Media. Dat is een bedrijf wat in reisgidsen zit. Specifiek reisgidsen voor stedentrips. Het heette vroeger 100%... bijvoorbeeld 100% Barcelona, 100% Parijs. Dat is een app voor een specifiek doel, dat als je een citytrip hebt, je downloadt die app en je kunt in één oogopslag de beste hotspots, de beste restaurants, beste bezienswaardigheden in een bepaalde stad bezoeken. En je krijgt er ook routes voor, je krijgt er allerlei tips bij, zodat je eigenlijk optimaal van die 3 of 4 dagen dat je in die stad bent, kunt genieten. En dat is een app die in de markt gezet wordt, die te koop is, waar... En ik weet dat dat een substantieel deel van de omzet daar ook is, zonder daar echt details over te kunnen noemen natuurlijk.
Nee, dat snap ik. En zijn er dan ook apps waar jij dan als bedrijf financieel in deelt in de winst en van de opbrengsten?
Nee, dat doen wij eigenlijk niet. We hebben het in het verleden wel gedaan. We hebben wat experimenten daar gehad in de gamingwereld. Maar we zijn op een gegeven moment toch, we hebben daar nog steeds wel plannen om in eigen apps te stappen. Maar we zijn vooralsnog focussen meer in werken in opdracht van. En dat heeft ook misschien te maken met de personele capaciteit. Ik zou dat wel willen, maar ik kan niet en voor een opdrachtgever werken en conceptuele teams neerzetten. Ik geloof daar wel in dat zeker een toekomst kan hebben. Ik zit ook wel te kijken naar... bepaalde terreinen waar we dan actief in zouden kunnen worden naast gaming, wat natuurlijk in de App Store iets van 75% van de omzet opslokt. Ja, dat is echt zo. Ongeveer 75% van al het geld in de App Stores wordt verdiend aan games. En dat is op Android nog wat meer dan op iOS. Er zijn een aantal andere ontwikkelingen ook waaronder gezondheid apps, maar ook in de e-shopping, eigenlijk de mobile commerce hoek, waar je het ook wel succesnummers ziet. De shopping apps zijn heel kansrijk op het moment. De voorspellingen zijn ook dat m-commerce, daar gaat straks het meeste geld in om. En je ziet dat de tijd sowieso al verschoven is van het web naar mobile. Dus ergens sinds vorig jaar slokt mobiel en apps meer dan 50% van onze tijd op. Dus de meerderheid van de tijd gaat er in om. En van de tijd dat we op onze mobiel kijken, gaat weer 90% naar apps en maar 10% naar het mobile web. Dus dat stijgt ook nog steeds. En er zijn een aantal kansrijke terreinen waar ik wel iets mee zou willen, maar ik kan niet alles tegelijkertijd. Dus wij werken voornamelijk in opdracht van. Ja.
Wat was nou de minst succesvolle app of de minst waardevolle app, of hoe je het noemt. En dan zonder de naam van het bedrijf, want dat is niet
anders. Dit is wel een mooie insteek van als je kijkt naar innovatie en hoe je met apps om hoort te gaan. We hebben ooit een app gebouwd die als doel had een soort e-book app te zijn. Daar werd zo lang aan gebouwd dat... we waren een jaar verder en toen was het ding nog niet live door allerlei redenen, dat we ingehaald werden door de markt en Apple ondertussen een complete oplossing had om gewoon zelf e-books via een app te kunnen downloaden, zeg maar. Dus wij adviseren vanuit Sherfers altijd van begin nou eens klein, een soort minimal viable product, zorg dat je hem over 6 tot 8 weken gewoon in de store hebt en ga niet aan de ultieme oplossing zitten bouwen, want de tijd gaat zo snel en dat is zeker op mobiel vlak, dat je hebt niet de tijd om een half jaar te wachten. Zorg nu eerst maar eens dat je minimaal idee uitgevoerd wordt en dat is echt al moeilijk genoeg. Dat is echt een uitdaging en daar zie ik veel opdrachtgevers mee worstelen, want die hebben natuurlijk liever in één keer de hele, het complete idee, maar... je kunt echt veel beter 6 tot 8 weken als een wendbare speedboot iets doen dan als die grote olietanker. Want voordat je het weet, word je ingehaald door de realiteit.
Ja. En misschien weet je het, ik weet niet zeker. Hoeveel apps gebruikt nu een gemiddelde persoon?
Ja, dat is wat dat betreft komen we dus in een volwassen markt terecht. Dat herken je misschien ook wel aan jezelf. Vroeger downloaden we alles wat los en vast zat in de App Store. We zitten in een volwassen markt. Ik geloof dat de gemiddelde persoon nog iets van 25 apps op maandbasis gebruikt. En daar komen... er komt nog een appje of wat in de maand bij aan nieuwe downloads. 1 tot 2, als ik het goed heb, aan Nederlandse cijfers. Maar er verdwijnen er ook weer wat. Dus het wordt wel steeds moeilijker om een positie op dat homescherm te veroveren. Dus moet je goed nadenken over je idee en wat je daarin toevoegt ook.
Ja, ik denk dat veel ondernemers toch iets denken zoals ik. Weet ik natuurlijk niet ontzettend zeker, maar om het homescherm zeg maar zo schoon mogelijk te houden en daar alleen de allerbelangrijkste apps in te staan die je beslist moet gebruiken. En zelf heb ik bijvoorbeeld de apps van Twitter en...
Je bent nog steeds een fanatiek Twitter gebruiker, ja?
Ja. Twitter en Instagram en LinkedIn, die staan op mij op rechts op het allerlaatste scherm.
Okay, ja.
Zodat ik die, als ik daar naartoe wil, moet ik bewust een aantal handelingen doen.
Mm-hmm.
En mijn mail, dat staat in naar links, zodat ook daar een bewuste handeling moet doen. Mm-hmm. Maar wel dichterbij, want de mail is natuurlijk wel...
Dus je hebt social opgeruimd van je home
scherm. Ja, 100%.
Ja. Ja. Om de focus te hebben.
Ja, dit is gewoon echt een energieslurper.
Ja,
dus
ja.
Ik doe niets anders dan ervoor zorgen dat ik heel bewuste momenten op een dag kies waarbij ik het doe voor een half uur of weet ik veel wat. En later nog één of twee keer terugkijk om te zien, zijn er nog reacties, moet ik eerst op reageren, wil ik iets lezen, ja of nee? Maar
en wat heb je dan wel op je homescherm staan? Wat voor type apps is er een lijn in te herkennen? Ik ben benieuwd, dat is een van de vragen die ik altijd aan mensen stel.
Nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik heb er een paar, ik zie nu dat ik eigenlijk moet opruimen, zie ik al, en er zijn een paar die ik niet meer gebruik. Ik heb Superfast Business, dat is een online coachingprogramma waar ik in zit, waarbij een forum in zit, dat zit daarin, en ook de podcast van hem zit erin, en de video's van hem zitten erin. Inside Timer, dat is een app om voor meditatie,
daar
kun je begeleide meditatie doen.
Mm-hmm.
Fitbit zit erop.
Ja, dus, om je beweging, dat heb je ook aan, om je arm, zie
precies.
Ik.
Agenda, dat is voor mij super belangrijk, want daarin staan de afspraken. En de afspraken staan ook altijd in de locatie waar ik moet zijn. Dus daar gebruik ik heel veel Slack zit op.
Mm-hmm.
Dat is een communicatiemiddel voor als je in Teams werkt. Coach.me, daar kun je online coaching geven. Hirise, een projectmanagement systeem. Ja. Toggle, en die gebruik ik eigenlijk niet meer, dus die kan er weer vanaf. En ik had er nog eentje, maar die is weg en ik weet niet welke het is. Dus daar heb ik hem eigenlijk ook niet nodig.
Ja, maar ik kan aan jouw homescherm al zien wat voor type mens jij bent. Ik zeg altijd, geef me je homescherm en kan je inschatten. Want er zit coaching in, er zit Fitbit in, dus beweging is belangrijk. Dus ik kan eigenlijk inschatten wat voor mens jij bent als ik dit weet.
Ja, en de Googlebar staat bovenaan. Ja. En mijn klok staat erop voor duidelijkheid. Dus dat is natuurlijk een widget die erop staat die vrij veel ruimte in beslag neemt. En dat zijn erg wel... En onderaan, dat is de homebar, heet het denk ik of zo, hè, waar die in Android vaststaat. Daar zit wel de browser in, Android, SMS, telefoon en telefoon. Of een fototoestel. That's it. Dat is mijn home ding. En alle notificaties staan uit.
Ja.
Dus ik krijg geen notificaties van apps en dat soort dingen.
De helft van de mensen zet die uit. Dus ik heb ze aanstaan.
Ja, mijn enige uitzondering is dan SMS... en telefoon uiteraard.
Ja.
En die staat altijd stil. Ik heb nooit het volume aanstaan in principe. En dit voor mij zorgt het voor enorm veel rust. Als ik mensen zie, en zeker als ik ondernemers zie, waarbij als ik met hun in gesprek ben, zeg maar, om de zoveel tijd ting ting klinkt, dan denk ik, jezus, zet je notificaties aan en je leven wordt dan een stuk rustiger. Dat zie jij anders, want jij hebt ze aanstaan.
Ik heb mijn notificaties niet, zeker niet overal voor aanstaan, maar ik heb ze wel aanstaan. Ik heb ook wel, net als jij, dat ik onrustig word als ik te veel geluidjes en dingetjes voorbij zie komen. Maar ik heb bijvoorbeeld op mijn homescherm, of ik had van de week zo'n gedachte thuis ook toen ik zat van, kan ik nu eens 5 of 10 minuten van mijn telefoon afblijven? En dat bleek toch bijna niet kunnen. Ik heb hem echt gewoon in de keuken gelegd. En ik had dat ook op de schrijfdagen voor mijn boek. Dan moest dat ding uit. Ik zet hem in de flight modus. En ik ben toen gewoon gaan noteren op die donderdagen dat ik aan mijn boek zat te werken. Van hoe vaak ik de neiging had om dan toch even iets te checken of iets te bekijken. Of dan dacht je van, ik zou nog een appje krijgen van die. Ik moet die nog even bellen. Of ik wil zelf voor zoiets simpels als je muziek luistert tegenwoordig, Spotify. Je hebt dat ding toch nodig. Dus
totaal niet.
En ik merkte inderdaad dat ik vond het eigenlijk maar belachelijk van mezelf dat ik er iedere 10, 15 minuten dan toch op wou kijken. Het is een soort addiction.
Het is een totaal verslaving. En er zijn een aantal mensen, ik heb ook al een naam hierover geïnterviewd hier op de podcast. Wat onderzoek naar gedaan. De stoffen die vrijkomen die zijn super vergelijkbaar met het gebruik van drugs.
Ja, ik ken
En het is een verslaving. En het is heel erg moeilijk voor mensen om af te blijven. Spotify heb ik bijvoorbeeld niet om ervoor te zorgen dat ik niet van muziek naar mijn telefoon hoef te gaan. En als ik muziek doe, dan is het op mijn tablet meestal. En dan is het meditatie muziek.
Ja.
Maar die duurt 3 uur, dus hoef ik niet meer terug naar dat ding in die tussentijd. En dat scheelt enorm. Maar wat is jouw homescherm?
Ja, we moeten eens even kijken.
Ja, precies.
Ja, ik heb dus wel al die social dingen, zoals je ziet bovenin, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dat is een dagelijks rondje. E-mail, Messenger, Maps, Wunderlist, Taaklist, app. Snapchat gebruik ik niet, maar ik heb, laten we zeggen, kinderen die dat veel gebruiken, dus dan wil je ook weten wat het is. En verder denk ik veel standaard Apple zaken, onderin Bella.
Ja, in je boek heb je een aantal belangrijke hoofdstukken. Je boek nog een keer, dat heet In de hand van de klant.
Ja.
En dat komt 11 oktober, tenminste dan vier je dat het uitkomt. Je hebt een feest gepland in Utrecht waarbij je dat gaat doen. En
de boekpresentatie, ja.
En het is natuurlijk superleuk dat je het doet. Je hebt eerst dan je boekpresentatie en dan nog weer marketingpioniers. Dus je bent maar ontzettend druk
ik
mee.
Ik ben weer onder de pannen de komende maanden. Voorlopig zeker.
We hebben genoeg te doen. En er zitten een aantal hoofdstukken in. En die gaan we niet behandelen allemaal. Maar wat me opviel was bijvoorbeeld de plek in de App Store. Dat is een belangrijk onderwerp in je boek. Hè? Dus hoe krijg ik de juiste plek in de App Store? En dat is, ik zou zeggen, bijna onmogelijk. Zoveel apps in de App Store staan. Hoe kan je nou voor zorgen dat je nu nog vindbaar bent, vindbaar wordt? En bijvoorbeeld die van Superfast Business, die app. Ik zit daar in de coaching en er is een forum rondom me heen. Hij heeft een podcast, hij heeft een heel eigen netwerk van mensen. En dus die app is niet bedoeld om goed te scoren in de App Store. Maar hij is wel bedoeld dat de mensen, de klanten, de leads van hem, de app op de telefoon installeren en wat makkelijker toegang te hebben tot zijn kanalen. Hoe zorg je nu voor dat je wel heel erg zichtbaar wordt in de App Store?
Nou, het is niet alleen in de App Store, dat is een vak apart geworden. Hè. Zoals je vroeger, er is een parallel te trekken dat we hadden vroeger allemaal een website en er kwam niemand. Dus die moesten we ook gaan promoten. Dat is dan het vak van SEO geworden, zeg maar. En dat heb je voor App Stores eigenlijk ook. Dat heet App Store Optimization. ASO afgekort, dat klinkt wat onvriendelijker. Maar App Store Optimization doe je eigenlijk hetzelfde als wat je voor je website doet. Dus je denkt na over de juiste titel. Je denkt na over de juiste kernwoorden, over de juiste teksten. En door dat te doen kan dat wel het verschil betekenen tussen, laten we zeggen, een handvol downloads organic vanuit de App Store en enkele honderden tot enkele duizenden. Bijvoorbeeld als je, ik haal het voorbeeld al aan, Smulweb, dan moet je dus wel goed nadenken over je keywords recepten. Bijvoorbeeld als je ANWB heet, ja, dan moet je niet alleen verkeer, maar dan moet je ook tanken en parkeren en dat soort termen erin zetten. Dat is ook de reden dat bijna iedere Nederlandse bank bankieren heet op je telefoon bijvoorbeeld, omdat je dan op bank zoekt en niet op de banktitel bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat is een vak apart aan het worden, dat promoten van de App Store. Maar ik denk dat zeker de promotie van een app buiten de App Store misschien nog belangrijker is. Het is ook eigenlijk de belangrijkste learning die ik heb voor de mensen die met apps aan de slag gaan, is dat ze ontzettend veel geld steken in de ontwikkeling van een app, maar ze vergeten eigenlijk de promotie ervan. Ik probeer iedere klant die bij mij de drempel overstapt in ieder geval mee te geven dat ze de helft van hun budget reserveren voor de promotie ervan. Want je bent pas halverwege als je een app hebt en dat is zo zonde om daar die 10.000 euro's die je erin gestoken hebt dan niet te gelden te kunnen maken. Dus je moet echt wel, je kunt een boek schrijven of een bedrijf hebben, maar dan moet je nog wel zorgen dat mensen weten dat het er is, zeg maar. En ja, het optimaliseren in de App Store, dat is een vak apart waar vele variabelen meespelen. Dat heb je net als bij de Google Search Engine, is het niet helemaal transparant wat er dan allemaal meeweegt, maar er spelen wel een aantal factoren mee. Bijvoorbeeld ook het aantal downloads in een bepaalde week, dat zorgt ervoor dat je hoger komt te staan. Dus
ja.
In promotie van je app focus ook de promotie rond één specifiek moment. Probeer een boost te doen. Ja. Dat helpt beter. Daardoor krijg je ook weer extra downloads.
Het is vergelijkbaar met de lancering van je boek.
Ja.
Of lancering van, hoe wil ik zeggen? Ik denk vooral aan boeken. Dus in de Amazon Store en dat soort dingen allemaal. Dat is precies hetzelfde. Want dan Je wilt gewoon dat heel veel mensen tegelijk je boek kopen, zodat je in die Amazon Store stijgt.
Dat je in de listings hoog komt.
Precies,
ja.
Precies.
Zelfde kunstje.
Help jij bedrijven ook met dat deel?
Ja, dat doen we. We adviseren daar wel steeds meer in, want we zijn toch vanaf bij Shareforce eigenlijk vanaf de focus ligt toch wel met fijnslijpen van het concept, design van die app doen en de ontwikkeling van die app. Je ziet dat er nog weinig losse vraag is op dit moment naar app, laten we zeggen, promotie. Dat wordt wel door andere partijen opgepakt. Je hebt advertising clubs die dat erbij doen, de promotie natuurlijk. Je hebt steeds meer van die SEO clubs die ook App Store promotion doen. Wij nemen dat wel mee in het totaalpakket, maar het is niet het allerbelangrijkste speerpunt. Zeg maar. Ik verwacht wel dat dat steeds belangrijker wordt. Maar de meerderheid van ons geld zit gewoon in het ontwikkelen en een goed concept neerzetten en zorgen dat het er keurig uitziet allemaal.
Wat is jou het meest, wat is de belangrijkste learning die je hebt gehad van het schrijven van het boek?
Ja, eigenlijk dat ik zelf nog heel erg weinig wist. Waar je achterkomt, ik ontwikkel met mijn bedrijf nu een jaar of 8, 9 apps, 10 in totaal. Vanaf het moment dat de App Store bestaat nu 10 jaar, waar na een half jaar App Store waren we daarmee betrokken. Maar ik kwam erachter dat ik zelf ook maar beperkte kennis heb. Dus ik ben ook de samenwerking met andere mensen in de markt gaan zoeken. Ik heb daar interviews mee gehouden. Ik heb daar gastbijdragers door laten schrijven. En dan kom je toch tot hele nieuwe inzichten. De belangrijkste learning voor mij is wel dat die App Store promotion, dat echt belangrijk is. En dat je niet alleen blind moet staren op de ontwikkeling ervan. En dat het is gewoon een helse klus om tussen miljoenen apps ondertussen te scoren. En eigenlijk als je teruggaat, dan moet je nu, als je met een nieuwe app begint, toch wel heel goed nadenken over welk probleem los je nu eigenlijk op. Wat voeg je dan toe? Wat is er dan zo nieuw aan? Dus je moet echt wel terug naar de basis. En er zijn natuurlijk al heel veel terreinen gecoverd. Dus je moet echt wel denken in wat voeg ik nog toe in het leven van die consument. Maar ook daar kun je een vergelijking met het web leggen. Er worden nog steeds hele mooie concepten gelanceerd na 20, 25 jaar web. En er is nog genoeg te vinden, maar ja, je moet even het goede idee hebben natuurlijk.
Ja, precies. En dat geldt natuurlijk hetzelfde met bestaande producten. Ja. Er zijn natuurlijk een heleboel producten die winkelketens bijvoorbeeld die heel lang een product in hebben. En dan toch breekt er een nieuwe speler in de markt.
Kijk naar vroeger V&D en Blokker. En dan heb je in één keer zoiets als Action. Eigenlijk een redelijk zelfde concept. Het is een retail store, maar die zijn dan weer in één keer groot.
Bij V&D weer opgedoekt en de Blokker het moeilijk heeft en de Action gewoon doordendert.
Ja, en kijk, ook, het is niet alleen voor apps zo of voor webconcepten, ook in de wereld van productintroductie slaagt er maar 1 op de 20, 30, dat is hier precies hetzelfde. Dus je moet hard werken om zo'n succes te hebben en dan zullen er vele kleine successen zijn en je hebt maar enkele grote successen, zoals nu bijvoorbeeld weer apps zoals Fortnite of Pokémon in de gamewereld, zeg maar, dat zijn ja, dat zijn dan echt de hits van tegenwoordig. En verder heb je natuurlijk de bestaande succesnummers, Netflix, Spotify, Tinder, dat soort apps. Maar er is altijd markt, zeg maar. Je moet hem even weten te vinden.
Precies.
Je moet vernieuwen.
Voor wie is het? Nee, de eerste vraag die ik anders had was. Wat ik hieruit leer is ook dat slapend rijk worden met een app, dat is onmogelijk.
Nee, ja, ik moet altijd een beetje hard lachen of huilen van binnen als ik weer een telefoontje krijg van iemand die zegt, ik heb een geweldig idee. En dan zeg ik, nou vertel. En dan zeg je, ja, ik kan dat eigenlijk niet vertellen. Kunnen we eerst een geheimhoudingsovereenkomst tekenen en dan... Ja, dat doen we eigenlijk nauwelijks, want een goed idee is maar de helft of nog niet eens. Ik geloof wat dat betreft in de 1111 punten theorie. Je krijgt 1 punt voor het idee, 10 voor het businessplan, 100 voor de financiering van je idee. Zie het eerst maar eens te investeren en 1000 punten voor de uitvoering. met een idee ben je er nog niet. En slapend rijk worden, zoiets bestaat er niet. Het is ook de uitvoering tot in de puntjes, zeg maar, die belangrijk is. We proberen dan ook in gesprek te gaan met dat soort partijen om ze in ieder geval weer met de voeten op de grond te krijgen. En dat het gewoon ook een kwestie is van heel veel juiste keuzes maken en dus ook dat deel van de promotie goed krijgen. Dus je moet en een goed idee hebben, de uitvoering moet tot in de puntjes verzorgd zijn en je moet iets toevoegen in het leven van de consument als dat in ieder geval de doelgroep van jouw app is. Of het moet zakelijk gezien, zakelijke apps, het leven van je werknemers of van je klanten of van je leveranciers makkelijker maken.
Voor wie is het boek bedoeld?
Ik heb er een paar doelgroepen mee. Ten eerste directie en management van bedrijven. Iedereen die nu overweegt een app te doen. Maar ook vooral marketing, commercie, innovatie binnen bedrijven. Dus ik heb echt wel een zakelijke doelgroep. Secundair natuurlijk ook iedereen die nu toch met een wild plan rondloopt. Om die toch mee te geven. Een paar gewoon concrete handvatten van hier moet ik dan aan denken. En ook een soort roadmap en checklist mee te geven hoe dat je dat dan organiseert. Want dat zit er ook heel veel in. Het blijft toch een IT-technologievak waar je ook heel veel valkuilen hebt waar je in kunt verzanden. Nou, bijvoorbeeld belangrijke learning die ik net al noemde is begin nu eens simpel. Dat is een learning die erin zit. Wat ik in de afgelopen 10 jaar zie is dat we het vaak te groot en te veelomvattend. We maken een monster van een product, zeg maar.
Ja.
Maar je kunt beter kijken naar succesvolle apps, hoe klein die begonnen zijn. Open is de eerste homepage van Google destijds en vergelijk dat eens met de andere search engines die er op dat moment waren. Juist de eenvoud is de kracht en ik denk dat ja, in apps ook zo is uiteindelijk.
Ja, Google is daar ook weinig in veranderd. Nog steeds een heel eenvoudige homepage.
Met wat reclame erbij overigens.
Maar, ja, maar het werkt nog steeds.
Ja.
Het werkt nog steeds. Hey, als ik want ik zie ook dat je veel boeken leest. Dan met boeken bezig bent. Wat is het boek wat of het meeste impact op je had, of wat je het meeste hebt weggegeven?
Ik denk dat de Seven Habits is.
Stephen Covey.
Ja, Covey. Is een goede. Ik weet niet hoe je denkt Covey dat je het uitspreekt. Goede leermeester om je ook te laten zien wat nu echt belangrijk is, wat nu de echte kern is. Op dit moment ook weer aanhakend op dat social en die afleiding bij mij op het nachtkastje ligt Too Fast to Think. Dat gaat eigenlijk over dat het leven zo snel is dat we niet meer creatief kunnen zijn omdat we continu afgeleid. Is een
hoe heet hij nou
weer? Is van Chris Lewis. Echt opvallend detail, ik zat in hoofdstuk 1 van dat boek en ik merkte dat ik nog niet eens meer de focus had om 4, 5, 6 pagina's achter elkaar te lezen. Omdat ik ook afgeleid was door allerlei zaken in mijn omgeving die er gebeuren, maar vooral ook die mobiele telefoon weer. En dat vond ik toch echt wel redelijk dramatisch om te zien, terwijl ik vroeger, nou Covey, dat las ik in een adem uit tijdens 1 vakantiedag denk ik, of 2 vakantiedagen. En nu merk ik na 4 of 5 pagina's dat ik denk, ik moet toch weer even dit checken, dat checken, dit kijken, daar even iets opzoeken. En dat gaat echt ten koste van, in ieder geval in dit geval, mijn creativiteit. Dus ik moet dat boek nog eens goed uitlezen.
Ik zag gisteren een stelling en het ging over de attention span, zeg maar, mm-hmm. die we nog hebben. Hij was 10 jaar geleden was hij nog volgens mij 12 seconden.
Mm-hmm.
Hij staat nu op 6 seconden. Goudvis kan een gedachte 7 seconden vasthouden. Dus ja. een goudvis houdt de gedachte langer vast dan wij onze aandacht kunnen vasthouden.
Ja.
Voor mij is dat dramatisch.
Ik snap dat je de social apps weggehaald hebt van je homescherm.
Ja. Nee, maar ik denk dat er zijn een heleboel gasten die ik volg die daar een hele andere mening over hebben. Er zijn heel veel momenten dat ik mijn telefoon op stil zet en ook echt bewust wegleg, niet meer in het oog heb, dat die ergens anders ligt, zodat ik er niet bij kan. Telefoons liggen 's nacht niet langs mijn nachtkastje, want ik gebruik mijn alarm niet. Er zijn heel veel momenten dat ik gewoon mijn telefoon niet in mijn zak heb. Hè. Dus als ik thuis rondloop, dan ligt mijn telefoon op mijn bureau, boven. Ja. En dan loop ik gewoon rond zonder telefoon. En dat is een kwestie van wennen, maar het geeft zo verschrikkelijk veel rust.
Ja.
Het is, ik had het gisteren aan iemand al verteld. Dus als je foto's maakt van de omgeving met je telefoon, dan zit je dus heel erg constant op je scherm te kijken. En daardoor mis je ontzettend veel van je omgeving.
Maar wat denk jij? Gaat er een omslag komen daarin? Dat op een gegeven moment wij als, laten we zeggen, in Nederland gaan denken van, we gaan nu eens minder met die mobiel doen of minder afgeleid zijn. Dat we het op een gegeven moment achterwege gaan laten.
Nee, ik denk niet.
Gaat Facebook dalen in de minuten dat we naar kijken?
Ja, dat beslist. Maar dat komt niet door dat we die keuze maken. Dat komt denk ik vooral door concurrentie van andere platformen die het beter gaan doen bij de jeugd dan Facebook. Dat zien we nu al. Nee, maar ik denk dat het veel meer te maken heeft dat er een stroming zal zijn van mensen die bewust voor kiezen om het anders te doen. En dat zal dezelfde stroom zijn die met meditaties bezig geweest, zeg maar. Dus dat is een onderstroom. Het gros van de mensheid zit een heel groot deel van zijn dag te spenderen aan tv. Mm-hmm. En dat doen ze nu aan de apps. Hè. Dus als ik
of
kijk
alle
naar
twee zelf.
Ja, ja, exact. Hè, dus als ik kijk naar sommige mensen die gewoon heel onbenullig niets anders doen dan scrollen in hun tijdlijn op Facebook of Instagram of wat dan ook. Daar gebeurt het leven niet. Het leven gebeurt daarbuiten.
Ja.
Het zijn andere mensen die de foto's of dingen delen die het leven wel meemaken waar jij naar kijkt.
Ja.
En dat zien niet veel mensen. Ik denk dat een onderstroom is die daar zich niet bewust bezig is. Dus ik denk niet dat er een doorbraak komt hierin. Jammer genoeg, hè, voor de duidelijkheid. Ik denk dat het zonde is, want ik denk dat we veel meer kunnen meemaken als we de telefoon veel meer wegleggen.
Ja, ja, ik denk ook dat het niet weggaat. Je ziet het aantal mediaminuten waar we ze dan ook aan besteden, zeg maar, dat krimpt niet. Dat blijft stijgen volgens mij.
Ja, nee, ik denk het ook. En ik denk dat ik gewoon hierin niet normaal ben, zeg maar. Dat ik hier uitzonderlijk in ben.
Ja.
Dat ik daar anders mee omga. En dat is voor mij is een hele bewuste keuze. Hè? Dus omdat ik dus meer uit mijn leven wil halen dan alleen maar consumeren. En dus ik ben liever bezig met produceren. En ik ga liever iemand van jou opzoeken om een podcast mee te nemen. Dan dat ik 2 uur spendeer om een app.
Je kunt inderdaad niet consumeren van media en een stuk schrijven. Of
dat kan niet tegelijk.
Een stuk lezen. Dat,
nee.
dat gaat niet samen creatief zijn. Gaat niet samen met Met je hoofd op je telefoon zitten.
Nee, absoluut. Nee. En mijn voorkeur gaat uit naar creatief zijn dan consumeren. Dus dat. Als je kijkt naar je hebt het denk ik al gezegd, maar laat ik de vraag even stellen om te kijken of je nu een ander antwoord geeft hierop. Terugkijk naar je leven. Wat was het moment waarbij toen je in het moment zat, dacht dat dit is mijn grootste faalmoment. En als je dan nu erop terugkijkt, ik denk dat was eigenlijk mijn grootste leermoment.
Ik denk mijn grootste faalmoment was het, laten we zeggen, op het moment dat in 2002 die dotcom-bubbel barstte. En toen deed ik te veel dingen naast elkaar. Noodgedwongen moesten we toen een paar stappen terug doen. Ging je eigenlijk pas op de plaats maken, maar ging je ook nadenken destijds over wat zakelijk nu eigenlijk echt belangrijk was. Dus terug naar de focus en dan dat ene dingetje heel erg goed doen. Dus dat gaf toen erg veel rust. Het voordeel is, we hadden toen ook heel erg weinig meer te verliezen, dus dan weet je ook één ding goed te doen. Of ik dat daaruit geleerd heb, dat weet ik niet, want ik heb nog steeds de neiging om te veel dingen naast elkaar te doen. Dus het zal een soort golfbeweging zijn, in mijn geval vrees ik.
Ik weet het ook niet, natuurlijk niet goed genoeg. Wat wilde ik nou zeggen? Ja, wat helder in is, hoe belangrijk focus is. Hè? Dat is waar ik met klanten zelf in de coaching ontzettend veel over heb. En waar ik in mijn podcast ook waar ik een boek over schrijf. Ik denk dat focus zorgt voor ruimte en voor rust. En dus als je
Dingen niet doen of nee zeggen tegen zaken. Yeah. Dat kan al een belangrijke learning zijn, zeg maar.
Ja, dat geeft enorm veel rust. En dat zie ik in alle vlakken op mijn leven, zeg maar. Dus op het moment dat je op iets concentreert, dan word je daar beter in en krijg je er meer vertrouwen in. En dan wordt het makkelijker om te doen. John, waar kunnen mensen jou vinden? Waar kun je mensen het beste mee jouw contact opnemen?
Uiteindelijk, ja, dat ligt eraan. Alle social media, zoals je zegt, wel iets te vinden. Twitter, Kievit, LinkedIn natuurlijk. Gewoon kievit.nl als het om mijn persoon gaat, zeg maar. Als het gaat om het boek In de Hand van de Klant.nl. Shareforce.eu en Multishop op Multishop.nl. Dus Ik denk dat ik zo'n type ben die als je zijn naam intikt, dat je voldoende materiaal vindt. Ook van heel lang geleden, zeg maar. Dus het web is geduldig wat dat betreft.
Heb je nog iets te vertellen aan de lijst? Heb je iets, wil je nog iets delen?
Ik ben eigenlijk benieuwd hoe jouw luisteraars, zeg maar, podcasting, of die nu ondertussen dat ze dit zitten te luisteren, of die ook andere dingen aan het doen zijn. Wat denk jij? Doe je dat als gefocust iets?
Ja, dat kan niet anders.
Ja, dus dat...
Ja. Dat is in mijn opzicht het voordeel van een podcast, hè? Mm-hmm. Dus ten opzichte van een tekst lezen, een podcast of een video bijvoorbeeld. En dus als je naar een video kijkt, dan zeker als je dat in YouTube doet, dan heb je heel vaak heel veel video's eromheen. Mm-hmm. Waardoor je vrij snel wordt afgeleid om te kijken, god, is die video misschien interessanter dan degene waar ik naar kijk. Je ziet ook daar het aantal minuten dat mensen kijken, dat verschilt enorm, maar wordt steeds korter. Bij tekst mensen scannen. Hè, dus, mm-hmm. dus ik zeg niet dat mensen niet lezen.
In plaats van lezen steeds meer koppen scannen, kleine dingen
en
lezen.
Dus ik zeg niet dat ze niet lezen. Dus ik zeg niet, laten we niet verkeerd begrijpen, dat mensen geen lange tekst moeten schrijven. Want mensen lezen bewust wel, maar alleen de elementen die van belang zijn voor hun. Dus ze slaan heel veel van je teksten over. Terwijl als je een podcast hebt, dat kun je eigenlijk alleen maar doen met werkzaamheden combineren waar je niet over na te denken. Dus je ziet mensen die dit doen tijdens het strijken, tijdens het boodschappen doen.
Maar ook tijdens het autorijden?
Ik doe het vooral tijdens het autorijden. Dat is het moment dat ik het meeste naar de podcast luister. En dat is niet waar je echt... En je kunt heel goed autorijden en podcast luisteren. Dat kan wel ontzettend goed. Maar je kan niet autorijden en een video kijken. En je kan niet autorijden en een blogpost lezen. Maar je kan wel naar een boek luisteren of naar een podcast luisteren. En dat is het voordeel van een podcast. En ook het andere wat ik vind. En als je naar een podcast luistert, je hoort de stem van de, in dit geval jou en mij, in je hoofd.
Ja.
Dus je raakt steeds meer vertrouwd met degene die de podcast presenteert of de gasten die erin zitten.
Ja.
En dat voor mij geeft dat een band die enorm veel met je doet.
Ja, dus even terug. Wel, het gesprek ging deels over focus. Ik zou mensen dat mee willen geven, zeg maar. Focus op wat waar je dus goed in bent. Als ik dat op mezelf betrek, ook door het gesprek met jou nu, denk ik van een van mijn kwaliteiten is juist mijn creativiteit. Ik zou daar wat meer tijd voor in moeten ruimen, zeg maar. Want uit die creativiteit komt vaak heel veel innovatie. En ik denk ook... Nog een ander ding, je moet ook vooral weten waar je niet goed in bent, zeg maar. Ik ben bijvoorbeeld als ondernemer goed in nieuwe dingen doen, maar ik ben slecht in het, als het eenmaal draait, zeg maar, op het winkeltje passen. En daar moet je dus eigenlijk mensen voor hebben die dat wel doen.
Exact.
En die je versterken, zeg maar. En ik heb inderdaad ook wel geleerd dat moeten zeker niet dezelfde types zijn als dat jij zelf bent. Het moet complementair zijn, zeg maar. De meest succesvolle periodes in mijn ondernemersleven, dan waren er een aantal mensen naast je, bij je, zeg maar, die misschien 100% anders waren, maar daardoor dat je elkaar aanvulde en elkaar versterkte. En dat geeft ook veel energie. Creativiteit ontstaat ook bij gesprekken met mensen, met nieuwe ideeën, dingen tegen elkaar aanhouden en weer op een nieuw item komen, zeg maar.
Ja. Yeah. Hey, wat ik nu realiseer, in de afsluiting van de podcast, voordat we zitten tegen het einde. Mm-hmm. Maar hoeveel mensen werken hier eigenlijk? Wat hebben we helemaal niet over gehad? We hebben het vorige week met onderling over gehad, maar ik denk, de luisteraar, jij hebt het niet gehoord.
Nou, ik zit met mijn bedrijf altijd ergens tussen de 10 en 20 personen. We zitten nu op deze werkvloer zit er een man of 15 en het zit ongeveer vergelijk verdeeld tussen Multischoop en Shareforce. Vandaag is een rustige dag. Vrijdag zit er iets minder. En voor mij als ondernemer, zeg maar, is dat ook een overzichtelijk geheel. Dus ik vind dat eigenlijk wel prima zo.
En wat voor omzet heb je ongeveer?
Ja, we zitten ergens tussen de 1 en 2 miljoen euro altijd. Bovengrens 2, ondergrens 1.
John, super bedankt. Ik vond het echt een fantastisch leuk gesprek. En hopelijk jullie ook. Dankjewel.
Alright.
Dat was het gave gesprek met John. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nhorning.nl/show166. Vind je dit een gave opname? Hou je van dit soort gesprekken als ondernemer? Wil je naar andere ondernemers luisteren en dat vanzelf op je telefoon krijgen? Abonneer dan op de Nhorning Show. Ga ervoor naar jouw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Apple Podcast of Stitcher. En Zoek de Erno Hanning Show op en klik op het plusje. Dan krijg je altijd automatisch de laatste aflevering op je telefoon. Vind je dit een gave aflevering? Heb je vragen, opmerkingen of een reactie op deze podcast met John? Stuur een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Dan weet ik dat het over de podcast gaat en ik hoor graag deze reacties en mails van jou. Wil jij weten wat de 11 winstoptimalisatie-elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie, de PDF, is geheel gratis en je kunt ook een fysiek boekje krijgen, dat betaal je alleen de verzendkosten. Vraag nu jouw boekje aan op winstoptimalisatieboekje.nl. En ja, je leest het echt in één avond uit. Het is een heel dun boekje. winstoptimalisatieboekje.nl. Tot de volgende. Wil jij weten wat de 11 winstoptimalisatie-elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimalisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis en voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Vraag jouw boekje nu aan op winstoptimalisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit. winstoptimalisatieboekje.nl.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.